Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 275 en wij lezen samen Nehemia hoofdstukken 6 en 7, Esther hoofdstuk 2 en Spreuken hoofdstuk 21 versen 1 tot en met 4. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En alle voorbije uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst. www.radiomaria.be. Daar kan u ze dus allemaal beluisteren. Beste luisteraars, wij zijn ondertussen al juist over de helft van deze tijdsperiode, de terugkeer, waar wij samen lezen hoe het volk van God, dat weggevoerd was in ballingschap door de koning van Babel, het volk dus uit het zuidelijk koninkrijk, Juda en Benjamin, terugkeert naar Jeruzalem en Juda en hoe zij daar Jeruzalem terug opbouwen. Dit lezen wij vandaag verder in Nehemia. Wij worden vandaag ook geïntroduceerd aan Esther en leren ook wat haar link is met Mordecai, over wie we gisteren al lazen. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nehemia hoofdstuk 6. De vijanden belagen Nehemia. Sanballat, Tobia, Gesem de Arabier en onze andere vijanden hoorden dat ik de muur weer opgebouwd had en dat er geen bres meer overgebleven was. Op dat ogenblik had ik de deuren nog niet in de poorten geplaatst. Daarom stuurden Sanballat en Gesem mij de volgende boodschap. Kom, laten wij een ontmoeting hebben in Kefirim in de Ono-vlakte. Maar zij waren mij kwaadgezind. Ik stuurde daarom boden naar hen met de boodschap. Ik heb een groot werk onder handen en daarom kan ik niet komen. Het werk zou blijven liggen als ik het in de steek liet om naar u toe te komen. 4 keer stuurden ze mij dezelfde boodschap, maar ik gaf hun steeds hetzelfde antwoord. De 5e keer dat Sanballat op deze wijze een boodschap stuurde, had zijn dienaar een open brief in de hand. Daarin stond: onder de volken heeft men vernomen, en Gesem bevestigt het, dat u met de Judeërs een opstand voorbereidt, en dat u daarom de muur opbouwt. Het heeft er alle schijn van dat u koning wilt worden. Zelfs profeten laat u optreden, om in uw belang in Jeruzalem af te kondigen dat er een koning is in Juda. Dit alles zal de koning ter oren komen, Laten wij daarom samen overleg plegen. Ik stuurde hem de volgende boodschap terug. Van wat u gezegd hebt is niets waar. U hebt dit alles maar verzonnen. Ze wilden ons namelijk schrik aanjagen, in de hoop dat wij het werk wel in de steek zouden laten en dat het nooit af zou komen. Geef mij sterkte. Verraad van mede-Judeërs. Op een dag ging ik naar het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabel. Hij zat opgesloten. Hij zei: laten we naar het huis van God gaan, in de tempel. En laten we de deuren van de tempel sluiten. Want ze komen om u te doden. Vannacht komen ze om u te doden. Ik antwoordde: zou een man als ik op de vlucht gaan? Kan een man als ik de tempel binnengaan en er levend uitkomen? Ik ga niet met u mee. Ik dacht een ogenblik na en besefte toen dat hij niet door God gezonden was, maar door Tobia en Sanballat omgekocht was om een profetisch woord over mij te spreken. Zij hadden hem gehuurd om mij angst aan te jagen en mij daardoor tot zonde te verleiden. Zij zouden mij dan in opspraak brengen en mijn naam bekladden. O God, vergeld Tobia en Sanballat hun daden, en ook Noadja, de profetes, en de overige profeten die mij schrik wilden aanjagen. De muur was hersteld op 25 Elul. Men had er 52 dagen aan gewerkt. Toen onze vijanden dit hoorden en alle omwonende volken dit zagen, voelden zij zich diep vernederd. Zij erkenden dat dit werk door onze God gewild was. Maar ook toen nog waren er notabelen in Juda die brieven stuurden naar Tobia en ook brieven van hem ontvingen. Velen in Juda waren door een eed met hem verbonden, omdat hij de schoonzoon was van Sekania, de zoon van Arach, en zijn zoon Johanan gehuwd was met een dochter van Mesulam, de zoon van Berekja. In gesprekken met mij gaven zij hoog over hem op, en alles wat ik zei, briefden ze aan hem door. En Tobia stuurde mij brieven om mij bang te maken. Hoofdstuk 7. De veiligheid van Jeruzalem. Toen de muur hersteld was en ik de deuren geplaatst had en er poortwachters, zangers en levieten waren aangesteld, droeg ik het bestuur van Jeruzalem over aan Hanani, mijn broer, en aan Hanania, de bevelhebber van de burcht. Want dat was een uitermate betrouwbaar en godvrezend man. Ik zei hun dat de poorten van Jeruzalem niet open mochten voordat de hitte van de zon voelbaar werd, en dat zij gesloten en vergrendeld moesten worden voordat de wacht ingerukt was. Ik zei hun dat ze ook burgers van Jeruzalem als wachten moesten uitzetten in de buurt van hun huis. De stad was erg groot en uitgestrekt, maar de bevolking was weinig talrijk en er waren nog geen huizen gebouwd. Op ingeving van God riep ik alle magistraten en het volk bijeen om ze per familie in te schrijven. Ik vond het geslachtsregister van de ballingen die als eersten waren teruggekeerd. Daarin stond het volgende: de teruggekeerde ballingen. Dit zijn de ballingen die door Nebukadnessar, de koning van Babel, uit de provincie Juda in ballingschap waren weggevoerd, maar die teruggekeerd zijn naar Jeruzalem en Juda, ieder naar zijn plaats van afkomst. Ze zijn teruggekeerd onder leiding van Zerubabel, Jezua, Nechemia, Azaria, Rahamia, Nachamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bichwai, Nechum en Baana. Het aantal Israëlieten was als volgt. 2172 afstammelingen van Paros. 372 afstammelingen van Sefatja. 652 afstammelingen van Arach. 2818 afstammelingen van Pachat Moab uit de families van Jezua en Joab. 1254 afstammelingen van Elam. 845 afstammelingen van Zatu. 760 afstammelingen van Zakai. 648 afstammelingen van Binui. 628 afstammelingen van Bebai. 2322 afstammelingen van Aschat. 667 afstammelingen van Adonikam. 2067 afstammelingen van Bigwai. 655 afstammelingen van Aden. 98 afstammelingen van Ater uit de familie van Giskia. 328 afstammelingen van Gassum. 324 afstammelingen van Besai. 112 afstammelingen van Garif. 95 afstammelingen van Gibeon. 188 burgers uit Bethlehem en Netofa. 128 burgers uit Anatot. 42 burgers uit Bet-Azmawet. 743 burgers uit Kiriat-Jearim, Kifira en Beherot. 621 burgers uit Rama en Geba. 121 burgers uit Mikmas. 123 burgers uit Betel en Ai. 52 burgers uit het andere Nebo. 1254 burgers uit het andere Elam. 320 afstammelingen van Garim. 345 burgers uit Jericho. 721 burgers uit Lot, Gadit en Ono. 3930 burgers uit Sena. De priesters. 973 afstammelingen van Jedaja, uit de familie van Jezua. 1052 afstammelingen van Immer. 1247 afstammelingen van Pashur. En 1017 afstammelingen van Garim. De Leviten. 74 afstammelingen van Jezua, uit de familie van Kadmiel en de zonen van Hodewa. De zangers. 148 afstammelingen van Asaf. De poortwachters. 138 afstammelingen van Salum, Ater, Talmon, Akub, Gatita en Sobai. De tempelknechten. Afstammelingen van Sicha, Gasufa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Gagaba, Salmai, Ganan, Gidel, Gagar, Reaya, Resen, Nekoda, Gazam, Uza, Paseach, Besai, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Gakufa, Gargur, Baslet, Mechida, Garza, Barkos, Sisera, Temach, Nesiach en Gatifa. Afstammelingen van de knechten van Salomo. Afstammelingen van Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Sefatja, Gatil, Pokeret, Hasebaim en Amon. In totaal waren er 392 tempelknechten en knechten van Salomo. Ballingen uit Tel Melach, Tel Garsa, Kerub, Adon en Immer, die niet konden aantonen dat ze van Israëlitische families afstamden. 642 afstammelingen van Delaya, Tobia en Nekoda, ook de priesters uit het geslacht van Gobaya, Hakos en Barzillai, die een dochter van Barzillai uit Gilead gehuwd had en zijn naam had aangenomen, zochten in het register naar het bewijs van hun priesterlijke afstamming, maar konden die niet vinden en werden uitgesloten van het priesterlijke ambt. De landvoogd verbood hun van de heilige spijzen te eten, zolang er geen priester was die de Urim en de Tumim kon raadplegen. De hele gemeenschap telde 42.360 man. Daarbij kwamen nog 7.337 slaven en slavinnen en 245 zangers en zangeressen. Zij hadden 435 kamelen en 6720 ezels. Een aantal familiehoofden deed schenkingen voor de wederopbouw. De landvoogd gaf voor het fonds 1000 gouden drachmen, 50 plengschalen en 530 priestergewaden. De familiehoofden brachten voor het bouwfonds 20.000 gouden drachmen bijeen, 2.100 zilveren minnen. De rest van het volk bracht 20.000 gouden drachmen bijeen, 2.000 zilveren minnen en 67 priestergewaden. De priesters, de levieten, de poortwachters en de zangers, een gedeelte van het volk en de tempelknechten, vestigden zich in hun eigen steden. De anderen van Israël vestigden zich ook in hun steden. Esther, hoofdstuk 2. Verheffing van Esther. Na deze gebeurtenissen bekoelde de woede van Ahasveros, de koning, en gingen zijn gedachten weer uit naar Wasti, naar wat zij gedaan had en wat hij over haar besloten had. De hovelingen die de koning dienden, zeiden: er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht moeten worden. De koning zou in alle provincies van zijn koninkrijk zaakgelastigden moeten aanstellen, met de opdracht om alle mooie jonge meisjes in de vesting van Susan bijeen te brengen, in de vrouwenverblijfplaats, onder de hoede van de koninklijke eunuch Ege, de bewaker van de vrouwen. Hij moet de meisjes van schoonheidsmiddelen voorzien. Het meisje dat de koning het meest behaagt, zal koningin worden in de plaats van Wasti. De koning was met dit voorstel ingenomen en hij liet het ten uitvoer brengen. In de vesting van Susan woonde een Jood die Mordecai heette. Hij was de zoon van Jahir, de zoon van Simi, de zoon van Kis uit de stam Benjamin. Mordecai behoorde tot de ballingen die door Nebukadnessar, de koning van Babel, uit Jeruzalem waren weggevoerd, tezamen met Jechonia, de koning van Juda. Hij was de voogd van Hadassa, ook wel Esther geheten, die de dochter van zijn oom was en geen vader of moeder meer had. Het meisje was mooi van gestalte en mooi om te zien. Na de dood van haar vader en moeder was zij door Mordecai als dochter aangenomen. Toen het besluit en het bevel van de koning bekend waren geworden en vele meisjes in de vesting van Susan bijeen werden gebracht, waar ze onder de hoede van Hege kwamen, werd ook Esther naar het koninklijk paleis gebracht en onder de hoede gesteld van Hege, de bewaker van de vrouwen. Het meisje viel bij Hege in de smaak en verwierf zijn gunst. Daarom gaf hij haar zonder uitstel alle schoonheidsmiddelen en de voeding die zij nodig had. Ook stelde hij de 7 beste slavinnen van het koninklijk paleis tot haar beschikking en bracht haar met de slavinnen naar de mooiste vertrekken van de vrouwenverblijfplaats. Esther had over haar volk en haar familie niets gezegd. Dat was haar door Mordecai verboden. Er ging geen dag voorbij of Mordecai wandelde langs de voorhof van de vrouwenverblijfplaats om navraag te doen, hoe Esther het maakte en wat er met haar gebeurde. Ieder meisje moest, volgens de verordening voor de vrouwen, een schoonheidskuur van 12 maanden doormaken. 6 maanden werd ze met mirreolie behandeld en 6 maanden met balsems en andere vrouwelijke schoonheidsmiddelen. Wanneer ze dan aan de beurt was om bij Ahasveros de koning te komen, werd haar alles wat ze uit de vrouwenverblijfplaats wenste, meegegeven naar het paleis van de koning. Ze ging er 's avonds heen en kwam 's ochtends weer terug, maar ging dan naar een andere vrouwenverblijfplaats, waar ze onder de hoede kwam van Sahasgas, de eunuch van de koning, de bewaker van de bijvrouwen. Ze kwam niet meer bij de koning terug, tenzij de koning genoegen in haar had gevonden en zij met name werd geroepen. Toen Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordecai, door wie zij als dochter was aangenomen, aan de beurt was om bij de koning te komen, vroeg zij niets anders mee dan wat de koninklijke eunuch Ege, de bewaker van de vrouwen, haar had aangeraden. Toch was iedereen die haar zag vol bewondering voor haar. Toen Esther bij Ahasveros, de koning, in het koninklijk paleis gebracht werd, was het de 10e maand, de maand Tebet, in het 7e jaar van zijn koningschap. De koning kreeg Esther meer lief dan alle andere vrouwen, en zij verwierf zijn gunst en genegenheid meer dan alle andere meisjes. Hij zette haar de koninklijke diadeem op het hoofd en maakte haar koningin in plaats van Wasti. De koning richtte een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgoten en dienaren, het feestmaal van Esther. Hij kondigde een vrije dag af in de provincies. Toen er weer meisjes bijeengebracht werden, zat Mordecai in de koninklijke poort. Esther bleef zwijgen over haar familie en over haar volk, overeenkomstig het bevel van Mordecai. Zij gehoorzaamde nog steeds aan Mordecai, zoals in de tijd toen zij onder zijn voogdij stond. Een verijdelde samenzwering. In die dagen toen Mordecai in de koninklijke poort zat, waren er twee eunuchen van de koning, Bigtan en Teres, behorend tot de dorpelwachters, die in bittere woede een aanslag op Ahasveros, de koning, beraamden. Mordecai kwam dat te weten en bracht koningin Esther op de hoogte, die het namens Mordecai aan de koning vertelde. Een onderzoek bevestigde de juistheid van de mededeling en men hing het tweetal op aan een paal. Onder het oog van de koning werd het gebeurde in de kronieken opgetekend. Spreuken, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 4. Het hart van de koning is als een waterstroom in de hand van de Heer. Hij leidt het waarheen het hem behaagt. Het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar de Heer toetst de harten. Dat men gerechtigheid en recht doet, is de Heer aangenamer dan een offer. Trotse ogen, een hoogmoedig hart en de lamp van de slechte mensen, dat is de zonde. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 275 en wij hebben zo net Nehemia hoofdstukken 6 en 7, Esther hoofdstuk 2 en Spreuken hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 4 gelezen. Dan rest ons nog een citaat van de heilige Beda de Eerbiedwaardige. Zij die eerder probeerden de bouwers van de heilige stad angst aan te jagen om hen van hun arbeid af te houden, vrezen nu zelf wanneer de bouw van diezelfde stad voltooid is. En zij worden ontmoedigd, omdat zij erkennen dat dit bouwwerk door Gods beschikking is begonnen en voltooid. Zo is het ook in de Heilige Kerk. Wanneer er een stevige bouw van liefde, matigheid, vrede en andere deugden is verrezen, vrezen de onreine geesten. En de kracht van hun verzoeking wordt door onze krachten teruggedrongen en bevordert veeleer onze overwinning. Zo, beste luisteraars, zijn wij nogal eens aan het einde gekomen van een leesdag. Morgen zetten wij onze tocht door de Heilige Schrift verder, dan zijn wij dag 276 en lezen wij Nehemia hoofdstuk 8, Esther hoofdstuk 3 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 5 tot en met 8. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.